Gemeente, wij mensen zitten wel merkwaardig in elkaar, vindt u niet? Als ons een beloning voor iets in het vooruitzicht wordt gesteld, dan lopen we een stapje harder. Nu is het opmerkelijk, maar niet merkwaardig, opmerkelijk, dat als je het Nieuwe Testament leest over de toekomst, waarin het loon wordt uitgekeerd, over de heerlijkmaking, zou je ook kunnen zeggen, van Gods kinderen, dan is dat altijd nauw verbonden met de heiligmaking. Bijvoorbeeld Paulus schrijft aan Titus dat we matig en godzalig in deze wereld mogen leven, verwachtende en haastende ons tot de toekomst van Christus. Godzalig leven, heiligmaking, verwachtend, verheerlijking in de toekomst. Als ik het eenvoudig zeg, kinderen, tegen de tijd dat de vakantie aanbreekt in de zomer, zijn jullie vast een beetje gehoorzamer als anders. Want ja, je wilt niet al van tevoren de vakantiesfeer bederven. Mensen zijn tegen de tijd dat de vakantie begint ook wat opgeruimder. Ze leven vaak ook wat nauwkeuriger dan. Want ja, we willen toch voorkomen dat we nog ziek worden voor de vakantie. We willen graag dat de Heer met ons meegaat, dat we ontspanning en rust ontvangen. Er zit ook een verbinding tussen hoe je nu leeft in het vooruitzicht van straks. Het is in de kerkgeschiedenis vaak gezegd, hoe Gods kinderen nu leven, dat heeft alles te maken met hoe hun toekomst zal zijn. Hoe die zal zijn. Want God geeft loon op de werken van het geloof van zijn kinderen. En het loon is voor ieder verschillend. Dat is al naar gelang iemand de heiligmaking heeft beoefend. Met de Heere en voor de naaste geleefd heeft. Of niet. Robert Murray McShane zegt, de mate van de heerlijkheid hiernamaals is afhankelijk van het leven van de gelovigen in deze wereld. Dus het doet er wel degelijk toe wat wij wel of niet doen. Nu is dit hoofdstuk in de Bijbel in onze protestantse kerken vaak onderbelicht, omdat we erg bang zijn voor de Romeinse leer. De Romeinse leer die zegt dat wij dus het loon kunnen verdienen. Als je dus heilig leeft, als je doet wat God gebiedt in zijn woord, en als je hem lief hebt en de naaste, als je daar goed je best voor doet, dan kun je de zaligheid verdienen. Maar dat is niet zoals de Heer Jezus het bedoelt en de apostelen, met name ook degene die de Hebreeënbrief schreef. Het gaat niet om loon wat we verdienen, maar loon als waardering van God voor zijn kinderen. God waardeert het leven van zijn kinderen. En straks voor de rechterstoel van Christus wordt die waardering uitgesproken. Daar krijgen we onze positie toebedeeld als het loon wordt uitgekeerd. En dat loon is met name de erfenis. Voor de rechterstoel van Christus wordt bepaald welk deel van de aarde wij zullen beërven. En hoeveel. En zoals Murray McShane zegt, dat heeft alles te maken met de manier waarop we hier leven en nu leven. Ik zeg wel eens tegen de catechisanten, toen ik ze nog had, een aantal jaren geleden, het leven met Christus is de beste investering in de toekomst. Met een absoluut rendement. Gegarandeerd. Want wie in hem en door hem en tot hem leeft, zal straks loon naar de werken ontvangen. We kennen allemaal die bekende Bijbeltekst aan het eind van de Bijbel, dat Jezus zegt, ik kom haastiglijk en mijn loon is met mij, om een ieder te vergelden gelijk zijn werk zal zijn. Dus dat ligt ook in directe verbinding tussen hoe we hier leven en het loon wat we straks krijgen. De erfenis. Als Jezus spreekt over de zachtmoedigen die het aardrijk zullen beërven, dan ben ik heel benieuwd waar mijn erfenis zal zijn. Misschien heeft u daar nog nooit over nagedacht, omdat die tekst niet leeft in je hart. Maar ik hoop dat vanaf vandaag dat anders zal zijn. Want we mogen uitzien, dat is precies wat in onze tekst van Mozes gezegd wordt. Mozes, daarvan wordt gezegd dat hij de gesmaaldheid van Christus meerdere rijkdom achter te zijn dan de schatten van Egypte, want hij zag uit, of zoals de Statenvertaling zegt, hij zag op de vergelding des loons. Maar dat is hetzelfde als uitzien naar, verwachtend dat het zal gaan gebeuren. Maar als we nou die tekst eens nauwkeurig lezen, dan valt ons iets bijzonders op. Mozes heeft een periode in zijn leven gehad dat hij de versmaadheid van Christus meer waardeerde dan de onnoemelijke rijkdom van Egypte. Egypte was destijds het toonaangevende land in de wereld. Het was het land waar iedereen naar keek. Want Egypte waren enorme schatten aan goud, zilver en juwelen opgestapeld en andere metalen die van waarde waren. Denk aan de piramide. Toen Mozes leefde in Egypte, waren diezelfde piramide er al, die wij nu nog steeds kunnen zien. En het is indrukwekkend als je daar bent, en ik heb het mogen meemaken. Je staat voor die enorme piramide en dan kijk je eraan en weet je dat Mozes naar dezelfde plaats, dezelfde piramide gekeken heeft. Dan lijkt het of die eeuwen die ertussen zitten verschrompelen. En dat wil de Heer ook eigenlijk vanmorgen. Dat de afstand tussen Mozes' tijd en die van ons ineenkrimpt. En dat we als het ware vanmorgen eens even gelijktijdig met Mozes zullen zijn. Dat we ook datzelfde gevoelen, datzelfde denken, ons beginnen eigen te maken. Wat was dat denken van Mozes? Wel, toen hij zag dat een van zijn Joodse landgenoten werd mishandeld, greep hij in en doodde hij de Egyptenaar die dat deed. Dat was het begin van de omslag. Want vanaf die tijd nam hij afscheid van de rijkdom van Egypte, de enorme schatten van Egypte, waar hij al in deelde als prins aan het hof van de dochter van de farao. En zoals de Joodse traditie zegt, Mozes die was voorbestemd om een volgende farao te worden. Want hij had alles mee, hij had zijn wijsheid, zijn intelligentie mee, maar ook zijn voorkomen. Het was een buitengewoon knappe man. De Egyptenaren zijn dol op hem geweest. En op een dag besloot hij het op te nemen voor het gekwelde Joodse volk. Hij besloot het op te nemen tegen het antisemitisme van die tijd. De haat tegen wat de Egyptenaren het slavenvolk noemden. Mozes die achtte vanaf die tijd de smaadheid van Christus meerdere rijkdom dan de schatten van Egypte. Nu vraag je af, wat is die smaadheid van Christus? Want Christus was nog niet geboren. Wel, Mozes die wordt als het ware naast Christus gezet hier. Vergeet niet dat die brief aan de Hebreeën geschreven is aan Joodse christenen. En die Joodse christenen kenden hun geschiedenis. Maar hier krijgen ze in de Hebreeënbrief, niet alleen in dit hoofdstuk, maar in heel de brief, van de Heilige Geest te verstaan, wat ooit gebeurd is in het verleden met Israël, dat is als het ware een voortypering, een voorspel geweest op wat jullie meemaken. Wat jullie Joodse christenen die zoveel eeuwen later leven ook meemaken. De smaadheid die jullie meemaken omdat je gelooft in de Heer Jezus, die was er eigenlijk ook al bij Mozes. Hoewel die Christus nog niet had gezien, hoewel die Christus komst niet wist wanneer dat zou plaatsvinden. Hier wordt op een bijzondere manier die eenheid weergegeven tussen het Oude en Nieuwe Testament. Paulus die zegt in 1 Korinther 10, de dingen die Israël heeft meegemaakt in het Oude Testament zijn geschied ons tot voorbeelden. Ons op wie het einde der eeuwen gekomen is. Dus die eenheid tussen Oude en Nieuwe Testament, die gelijktijdigheid. Dat geldt niet alleen voor de Hebreeën die na Mozes leefden, maar ook voor de Urkers die na Mozes leefden. De versmaadheid van Christus. Als je in je werksfeer of in de familie of in welke structuur van de samenleving je ook bezig bent, smaadheid leidt omdat je gelooft in de Heer Jezus Christus. En misschien ook wel heel vrijmoedig daarover durft te spreken. Hoe vrijmoediger, hoe meer risico je loopt op smaad. Dat is duidelijk. Wel, de tekst wil ons leren dat als we de smaadheid van Christus goed begrijpen, dan zullen we dat veel liever hebben als dat we miljonair worden. Of miljardair. Je zou kunnen zeggen, Mozes die stond op het punt om miljardair te worden. Die enorme schatten van Egypte. En hij koos ervoor om belachelijk gemaakt te worden. Hij moest zelfs op de vlucht. U weet het, hè, dat hij 40 jaar lang door de woestijn heeft gezworven. Voordat hij weer kon terugkeren bij het volk Israël. Dus hij ruilde een luxe leven aan het hof van de farao in. Voor smaadheid. Voor veracht worden. Hoe kan het nu in vredesnaam dat Mozes dat wilde? Heb je daar wel eens bij stilgestaan? Hoe is het mogelijk dat hij dat graag wilde zelfs? Wel, in ons tekst staat het antwoord. Hij zag op de vergelding van het loon. Hij wist dat als ik kies voor de smaadheid van Christus en de wereld en haar begeerlijkheden achterlaat, dat ik in de toekomst zo rijk beloond zal worden, dat ik zal zeggen met de koningin van Scheba, de helft is me niet aangezegd. Hij wist dat het loon wat God uitkeert aan zijn kinderen, als blijk van waardering voor wat ze in dit leven hebben geleden om zijn naams wil. Hij wist dat zal zo onnoemelijk rijk zijn en alles vervullend zijn. Dat zal zo beantwoorden aan de diepste wensen die wij als mensen hebben. De diepste verlangens die in deze wereld niet vervuld werden, zal God straks in ons en in al degenen die hem lief hebben gehad vervullen. Ze zullen een onnoemelijke rijkdom ontvangen. Mozes staat hier in navolging van Abraham, van wie gezegd wordt in hoofdstuk 11 vers 9 en 10... dat hij naar een stad uitzag. En dat is ongetwijfeld het nieuwe Jeruzalem. Dus dat betekent dat God aan Abraham en Mozes waarschijnlijk in een visioen al iets had laten zien van de toekomstige rijkdom, het toekomstige loon. Als de stad Jeruzalem, het nieuwe Jeruzalem dus, vanuit de hemel zal neerdalen naar de aarde. Abraham en Mozes. Hij heeft misschien nog een poosje gedacht. Die erfenis die als loon door de Heere gegeven wordt, is het beloofde land waarschijnlijk. Maar toen hij bij het beloofde land aankwam en op de berg Nebo was en over het beloofde land mocht uitkijken, ontdekte hij dat hij er niet binnen ging. en riep nog naar binnen gaan. Dat leek altijd heel hardvochtig, vond ik vroeger, van de Heere. Vergeef me dat ik het zo zeg, want het is niet waar. Ik dacht, dan heb je 40 jaar lang door de woestijnen gezworven met een onhandelbaar volk, wat elke keer op de vingers keek en je veroordeelde. En dan mag je op laatst nog niet het beloofde land binnen. Maar deze tekst leert ons begrijpen waarom. God wilde dat Mozes ging uitkijken naar een ander beloofd land. Oftewel een vaderland. Een beter vaderland, zoals de Hebreeënbrief het ook noemt. En dat is het vrederijk, het koninkrijk van God, wat op aarde zal komen na de wederkomst van de Heer Jezus Christus. God wilde dat Mozes, juist net voor zijn sterven, de genade ontving om verder te kijken over de eeuwen heen naar het toekomstige koninkrijk. En misschien heeft er Jezus wel daaraan gedacht, toen hij zei, zoekt eerst het koninkrijk van God. Geef daar prioriteit aan. Laat dat je belangrijkste doelstelling in je leven worden. En al die andere dingen zoals de rijkdom van deze wereld, zullen u toegeworpen worden. Daarmee bedoelde de Heer Jezus niet, als je nu eerst het koninkrijk van God zoekt, dan word je rijk. En dan krijg je groot inkomen, krijg je eer en aanzien. Dat is wat Tom de Wal in Dordrecht probeert de mensen wijs te maken. Dat bedoelde de Heer Jezus niet. Hij bedoelde dit. Zoek eerst het koninkrijk van God, wat straks bij mijn wederkomst zal neerdalen op aarde. En alles zal je dan worden toegeworpen. Alles wat je van mij begeerde. Bijzondere. Met andere woorden. De Heilige Geest wil dat ook jullie en u leren uitzien naar het koninkrijk. Achten de versmaadheid van Christus meer rijkdom te zijn dan de schatten van Egypte. Hij zag uit naar de vergelding van het loon. Dat uitzien naar, dat heeft ook de betekenis vanuit de grondtaal, de ogen afwenden van de andere dingen, van de wereld en haar begeerlijkheid, en scherp letten op de Heere, zijn belofte. Dat zijn twee dingen. Als je uit wil leren zien naar het toekomstig koninkrijk, dan moet je leren, en dat kost veel discipline, om de ogen af te wenden van de ijdelheid van dit leven. En te relativeren wat de meeste mensen in de wereld zo belangrijk vinden. We zitten allemaal naar een man als Musk te kijken in Amerika, die onnoemelijke rijkdommen heeft. En stiekem denken we toch, dat is toch wel, als je zo rijk zou zijn, hè, dan kon je een hoop doen. Misschien denken we dan wel, dan kun je een hoop goed doen in de wereld. En we hebben niet door dat het een vreselijke verleiding is. Een vreselijke verleiding. Want wie rijk willen worden, vallen in velerlei verzoekingen. Met andere woorden, als we uitzien en hopen op de wederkomst van Christus en zijn komst van zijn koninkrijk, dan wordt dat sterk belemmerd doordat we de rijkdom van deze wereld, niet van de komende wereld, maar van deze wereld najagen. Ik durf zelfs te zeggen, hoe meer je de positie, de aanzien, de rijkdom, de carrière van deze wereld nastreeft, hoe minder je verwacht van de Heere in zijn wederkomst. Zou dat de oorzaak zijn ook dat de wederkomst van Christus en het komende vrederijk van de komende wereld, niet zo leeft in de gereformeerde gezinten. Omdat we met z'n allen rijk en verrijkt zijn geworden. En geen ding gebrek hebben. Mozes is een voorbeeld hoe Gods volk het anders kan gaan doen. Iets kan gaan leren. U zegt, straks was het al bij het noemen van de psalm zo, dat dat loon de erfenis is. En u begon daar ook straks mee, de erfenis. Ik heb er toch wel wat moeite mee. Nou, vertel eens. Nou ja, het lijkt er toch een beetje op dat wij iets kunnen verdienen. Oh, is dat het? Wel, dan moet ik u uit die Rooms-Katholieke droom helpen. Er is nooit voor ons iets te verdienen voor onze zaligheid. Maar Christus verdient wel wat van ons. Hij verdient onze toewijding. Ons leven met hem. En dus ook voor de naaste. Dat verdient Christus toch zeker? Als hij ons door zijn onmetelijke genade verlost heeft van de hel, door in onze plaats de straf op de zonde te dragen en ons het eeuwige leven te beloven, verdient hij het dan niet dat we hem zullen volgen en liefhebben van ganser harte, van ganser gemoede. De wereld verzaken, achterlaten, wegkijken van de wereld. En in dat nieuwe godzalige leven wandelen. Verdient hij dat niet? Wat heeft hij voor waarde voor u, Jezus? Wat denk je eigenlijk als je aan hem denkt? Gaat dan je hart open? Zoek je naar woorden uit de Bijbel om te vertolken, te verwoorden wat je mag denken, wat de Heilige Geest je geleerd heeft over Christus? Zoek je dan naar woorden zoals in het Hooglied? Mijn liefste is blank en rood. Ik hoorde mijn vader nog zeggen op zijn oude dag, niet zo lang voor zijn dood. Mijn liefste is blank en rood en draagt er wanneer boven 10.000 jongen. Zijn dat de woorden, is dat de taal van je hart als je denkt aan de Heer Jezus Christus? Dat is een belangrijke stimulans om heilig te leven. Want als je heel erg verbonden bent aan iemand, dan wil je graag dat die ander ook tevreden is met jou. Dan zoek je voor elkaar het beste. Misschien is dat een vreemde gedachte voor u, maar zoekt u voor Christus het beste. Het beste in het leven. Om hem daarin te eren. Om je liefde voor hem daarin te laten blijken. Wel, hij zal dat gewis belonen. In Romeinen 8 vers 17 staat, als we kinderen van God zijn, dan zijn we ook erfgenamen. Mede erfgenamen van Christus. En wanneer zal die erfenis uitgedeeld worden? Voor de rechterstoel van Christus. Want we komen niet voor de rechterstoel van Christus om nog eens een keer onze zonden terug te zien, want die zijn al lang vergeven en in de zee geworpen. Beleden zonden zijn vergeven zonden bij God. En vergeven zonden zijn vergeten zonden bij God. Dus voor de rechterstoel van Christus worden we niet alsnog geconfronteerd met de zonde uit het verleden. Maar zoals Paulus dat beschrijft in 1 Korinther 10, worden wij beoordeeld hoe ons leven geweest is. Hoe God ons leven waardeert. Welke waarde God eraan gekend heeft en kent. En die beoordeling voor de rechterstoel van Christus, die leidt ertoe dat wij na de opstanding de erfenis zullen binnengaan. Paulus die verlangde enorm naar dat moment, hè? In de Filippenzenbrief beschrijft hij dat. Hij wenste ontbonden te zijn en met Christus te zijn. Want dat was verreweg het beste. Dan zou je kunnen zeggen, ja, dat geldt natuurlijk in het algemeen van elke christen die het hart op de juiste plaats heeft. Maar vergis je niet, Paulus die was al in de hemel geweest. Opgetrokken geweest tot in de derde hemel, de plaats waar God aanwezig is. Waarschijnlijk heeft hij het nieuwe Jeruzalem gezien in de hemel. Dat weten we niet zeker, maar het ligt voor de hand. Hoe komt het dan dat Paulus, terwijl hij al wist wat de hemel was, en er niet over kon spreken, want er waren geen woorden voor te vinden, dan toch nog zo verlangt en uitziet naar die toekomstige erfenis? In Colossenzen 3 vers 24 zegt hij, wetend dat we van de Heere als vergelding de erfenis zullen ontvangen, want we dienen de Heere Christus. Wat was dat dan? Dat hij al wist van de hemel en toch uitzag naar de vergelding van het loon. En na de opstanding. Nou, in de eerste plaats, de vergelding van het loon, dat is ook het nieuwe opstandingslichaam. Daar heb ik ooit met u over mogen spreken vanuit 1 Korinther 15. En dat laten we nu terzijde. Het nieuwe opstandingslichaam. Dat hoort bij die vergelding van het loon. Want alleen in dat nieuwe opstandingslichaam kunnen Gods kinderen straks als koningen met Christus heersen. Dat zou niet mogelijk zijn in ons huidige lichaam. Want het is altijd bevlekt met zonde, op zijn minst bevlekt. Paulus zegt, de beste werken van ons, de goede werken van het geloof, zelfs die zijn bevlekt met zonde. Wij moeten door de dood heen straks opstaan in een nieuw lichaam, om zonder zonde, rein en heilig met Christus, het koninkrijk Gods binnen te gaan. En met hem te heersen in dat koninkrijk. Met hem als koningen te heersen. Timotheus, die het heel moeilijk heeft, wordt bemoedigd door Paulus, als hij zegt, denk eraan, aan de vergelding van het loon. Hij zegt het met andere woorden, maar daar komt het op neer. Zie uit naar wat je de toekomst ten deel zal vallen. Paulus die wist dat ook. En daarom hunkerde hij meer als naar de hemel, boven waar hij geweest was, naar de tijd waarin de hemel op aarde zal neerdalen. Want toen Paulus in de derde hemel was geweest, en wellicht ook velen die ontslapen waren daar ontmoet heeft, toen was hij nog niet in zijn opstandingslichaam. Dat was in de geest. En hij wist dat de zaligheid pas volmaakt wordt als we naar ziel en lichaam vernieuwd, voor eeuwig vernieuwd zullen zijn. En alleen het opstandingslichaam is in staat om met Christus koninklijk te heersen op de aarde. Dat bewijst dus dat Paulus ook uitzag naar die vergelding van het loon. Hij had in Jesaja 57 vers 13 waarschijnlijk wel gelezen wat daar stond. Wie op mij betrouwt, zegt de Heere, die zal het aardrijk erven en mijn heilige berg erfelijk bezitten. Dat was niet meer en niet minder dan Jezus zelf zei, Matthäus 5 vers 5. De zachtmoedigen zullen het aardrijk beërven, niet de hemel, maar het aardrijk. De hemel is een voorlopige hemelse gelukzaligheid in de geest, zonder lichaam. Maar als de zachtmoedigen het aardrijk beërven, zijn ze daar met ziel en lichaam. De weerspiegeling van de heerlijkheid van onze koning Jezus Christus. De erfenis is het loon waar Jezus ook over spreekt. Ik kom spoedig en mijn loon is met mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. Let op hoe dat geschreven wordt naar aanleiding van wat Jezus gezegd heeft. Wat zegt hij precies? Ik kom terug op aarde en dan is mijn loon met mij om ieder te vergelden nadat zijn werk zal zijn. Dus hij komt eerst terug en dan wordt aan Gods kind vergolden hoe zijn werk zal zijn geweest. Met andere woorden, dat vindt plaats na de wederkomst. Dus we moeten niet in dit leven verwachten dat als wij de Here lief hebben en volgen, dat we nu al rijkelijk beloond worden. Kijk maar naar de Heer Jezus. Werd hij rijkelijk beloond? Denk aan Paulus, aan Petrus, aan de andere apostelen. Bijna allemaal zijn ze door geweld omgekomen. Of opgehangen of gekruisigd of op andere wijze gewelddadige dood die ze moesten ondergaan. De enige beloning die in dit leven voor een kind van God belangrijk is, want die neemt je ook mee de hemel in, is wat Paulus zegt: jullie mensen die ik bereikt heb met het evangelie, jullie zijn mijn blijdschap en kroon. Ik weet nu al dat als ik straks ben overleden en bij de Heere mag zijn, dat is verreweg het beste, dat we samen uitzien met de Heere en al zijn kinderen die boven zijn naar de dag van de kroning die ons wacht naar de krijg. Dat we samen voorts verwachtend zijn, zoals de Hebreeënbrief zegt, tot al Gods vijanden aan Jezus' voeten onderworpen zullen zijn. Dat gebeurt bij de wederkomst van Christus. Maar nu beleef ik al wat ik straks zal zien. Dat de mensen die door mijn woorden tot Christus gebracht zijn, mijn blijdschap en mijn kroon zullen zijn. Dus Paulus die eiste geen kroon voor zichzelf op, maar zijn jullie zijn het. Dat kunnen ook je kinderen zijn hoor, die je bij de Heere gebracht hebt. Je blijdschap en kroon. Het is voor een vader en moeder toch ook vaak zo dat hun kinderen hun blijdschap zijn. En ook een beetje een kroon. Ja, dominee, als ze maar nooit stout waren, als ze maar altijd gingen in het spoor wat we getrokken hebben. Ja, ik weet het. Ik weet het. Maar toch, hè. Als je kinderen gaan in de voetstappen van de ouders, wat geeft dat een blijdschap? En wat is dat een bekroning, moeders, van al die duizenden keren dat je voor ze in de weer bent geweest. Jezelf verloochenend, want een moeder is nooit klaar met haar werk. Wat een blijdschap. Een oude predikant zei eens een keer tegen me: er zijn weinig dingen die we mee kunnen nemen, collega, als we straks in de kist liggen. Het zijn weinig dingen die we mee kunnen nemen. Het enige wat we mee kunnen nemen is de blijdschap over Gods werk, want dat blijft tot in de eeuwigheid. Ik weet niet of hij toen ook al dacht aan het loon wat dat oplevert. Niet als verdienste van ons, maar als waardering van Christus voor ons werk. Maar Jezus vindt dat zo ontzettend belangrijk dat we dit leren, dat hij in Lucas 6 beschreven een voorbeeld geeft van hoe God de werken van het geloof van zijn kinderen waardeert. Wat een enorme waardering er is. We lezen in Lucas 6, vers 38. Geef en u zal gegeven worden. Een goede, neergedrukte en geschudde en overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want met dezelfde maat waarmee gij lieden meet, zult u lieden wedergemeten worden. Wat bedoelt hij met die geschudde, neergedrukte, overlopende maat? Wel, hij zegt ergens anders dat als we alleen maar een beker koud water uitreiken, dat God dat belonen zal. Zelfs een beker koud water wordt door God in de herinnering bewaard. En hier gaat het niet over een bekerkant water. Maar je kunt je voorstellen dat in die tijd bedelaars langs de weg stonden, die uit de woestijn gekomen waren en erg dorstig waren. En dan komt er in één keer uit een van de huisjes van het dorp een Joodse man en die geeft een beker koud water aan die bedelaar. En net komt er een ossenwagen aan met een rijke graanhandelaar. En die ziet dat. En die zegt tegen de voerman van zijn ossenwagen: stop. En hij springt van de wagen op en hij loopt naar de man toe die beker koud water gegeven heeft. Ga maar op je hurken zitten. In hurk zit. Spreid je schoot maar uit, want ik heb wat voor je. En die pakt een kruik en die giet dan graan in die uitgespreide mantel van degene die bekerwater heeft gegeven. En dan zegt hij tegen een van zijn personeelsleden: dat is niet genoeg. Pak maar een eva, dat is 45 liter ongeveer. Een vat van 45 liter. En vul die met graan. En als hij dat gedaan heeft, dan zegt hij: nou moet je dat graan en dat vat nog neerdrukken. Want als je het neerdrukt, kan er nog meer bij. En als hij dat gedaan heeft, dan moet je dat vat gaan schudden. Want dan zakt het nog wat, het koren, de graankorrels. En dan giet je er weer graankorrels bij. En als hij dat gedaan heeft, ja, het is nog niet genoeg. Ik wil dat dat vat met graan overloopt. Dat beeld gebruikt Jezus als hij zijn strijdende kerk en kinderen bemoedigt. Jullie lijden om de liefde van mij is niet voor niks. Het heeft zin. Want ik zal jullie ruimschoots vergoeden wat je in het leven hebt geleden. Ik zal jullie dubbel en dwars vergoeden wat je in het leven hebt geleden. Dat beeld van die neergeschudde overlopende maat laat ons zien dat dat niet overdreven is. Ons wacht een enorme rijkdom. Ons wacht een erfenis. Ons wacht de vervulling van wat we zo vaak zingen rond de reformatieherdenking. Wij gaan ten hemel in, eerst, maar daarna, op aarde, na de opstanding, wij erven koninkrijken. Amen.